tussendoor wat zon. Na het weekende wordt het droog, de wind wordt oost tot noordoost en we krijgen vriezend winterweer. We gaan naar de ANWB, Wijnand Zwaan, met verkeersinformatie.
De avondspits lost nu vrij snel op. Er zijn nog wel wat ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar staat bij Kootwijk 7 kilometer. De weg is daar weer open inmiddels. Op de A10 de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg 7. Daar is de linkerrijstrook dicht. En in het zuiden, daar waren problemen op de A27. Breda richting Utrecht. Iets voorbij Hank. Daar vloog een auto in brand. Inmiddels is dat van de weg af. Er staat vanaf Breda Noord tot aan Hank nog wel 13 kilometer file. En dat betekent ook file rijden op de A59 Zonsheel-Os in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder, 8 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat religie een privé-kwestie moet zijn en dat je er anderen niet mee lastig moet vallen. Blijkt uit onderzoek naar religiestress dat Motivation vandaag publiceerde. Volgens theoloog Tom Mikkers moet er juist meer ruimte komen voor religie, terwijl opiniemaker Milan Zwageman zich groen en geel ergert aan gelovige uitingen. Ze zitten hier beide te trappelen om elkaar te overtuigen. RTL Nieuws had Kees van der Staaij niet mogen hacken, want hacken is geen journalistiek. Al dus onze commentator Frank Bosman. Het hoe en waarom hoort u straks. En kinderen moeten net als volwassenen een maagband kunnen krijgen. In het Maastricht UMC krijgen extreem dikke kinderen al zo'n band. En de kinderchirurg van het ziekenhuis, Ernst van Heurn, is dan ook voorstander van deze ingreep. Kinderarts Edgar van Meel ziet er niks in. Zometeen een debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Vindt u ook dat religie een zaak is voor achter de voordeur? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. 1 op de 3 Nederlanders heeft last van stress. Die wordt veroorzaakt door spanning tussen gelovigen en ongelovigen. Bleek vandaag uit een onderzoek van Motivation in opdracht van collega's bij de EO. Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat religie vooral een privé-kwestie moet zijn. Tom Mikkers, theoloog en schrijver van het boek Religiestress, is daar totaal niet mee eens. In tegenstelling tot opiniemaker Marianne Zwageman, is tegenstander van religieuze uitingen in het openbaar. En ze zijn beide hier. Goedenavond, hartelijk welkom.
Goedenavond.
Tom, jij eerst maar even, we kennen elkaar. Dus ik zeg, Jurjen, jij mag tegen ook jou?
Ja, graag.
Maar ook Jurjen, jij? We kennen elkaar ook.
Ja. Marjan en ik hebben net kennis gemaakt.
Nou, kijk, Tom, wat is het? Religiestress. Je hebt het ooit gemunt, het woord?
Ja, ik heb het woord ooit bedacht. Dus als je de Vandalen, de nieuwe Vandalen koopt en je kijkt bij religiestress, dan staat er echt mijn naam achter. Dus dat is echt voor mijn bucketlist leuk.
Hartelijk gefeliciteerd.
Ja, ja. Dankjewel. Religiestress is eigenlijk de spanning die ontstaat in een seculiere samenleving, wanneer mensen in het openbaar, die seculiere mensen, geconfronteerd worden met veelal orthodoxe uitingen van religie.
Want dat voelt ongemakkelijk en dan krijg je stress.
Ja, mijn aanname in het boek is, wat ik in het boek Religiestress heb uitgewerkt, is dat religie is een soort boze ex geworden. We hebben echt in Nederland een soort culturele, spirituele aardbeving gehad. Halverwege de jaren 60 is echt iets heel erg gekanteld. En is geloof heeft is een soort vijand geworden. Ik zeg, we hebben het uitgemaakt met geloof, collectief. En als geloof zich dan weer manifesteert in die publieke ruimte, dan worden we doodsbang. Dan denken we echt, oh, daar is Suellen is weer terug. Het gaat weer mis.
Daar heb je er weer.
Daar heb
wegwezen.
Je
de
Oppenheim weer. Daar heb je. Ja.
Oké. Heb jij het, Marianne?
Nou, ik herken dat dus heel erg. Want ik ben heel streng atheïstisch opgevoed. Vooral door mijn moeder.
Streng atheïstisch?
Ja. En pas in de brugklas heb ik geleerd dat gereformeerd niet een scheldwoord was. Want mijn moeder zei altijd, dat zijn gereformeerden. Wist ik van wat dat was, maar het was wel iets heel ergs.
Je bent opgevoed met religiestress eigenlijk?
Nou, wel met... Ik vind haat een wat een zwaar woord.
Stress is veel te vriendelijk.
Ja, veel te
afkeer.
Vriendelijk. Ja, afkeer. Ja, het gaat ook nog wel verder dan dat. Ook wel echt iets waar je bij uit de buurt moet blijven. Dus ik zat bijvoorbeeld op een openbare lagere school, die ook door mijn opa of mijn overgrootopa is opgericht, omdat er geen openbare lagere school in het dorp was. En op een gegeven moment kregen wij daar 1 uur in de week, kwam er een of andere dominee langs. En dan moest ik de klas uit. Zat ik op de gang te wachten tot ik weer aan kon sluiten. Ja.
Dus je weet dat je bij de EO zit nu?
Ja, maar goed, ik lach altijd maar een beetje om jullie. Het is gewoon een beetje raar.
Oké. En zijn er momenten in het dagelijks leven dat je er last van hebt? Dat je zegt van, kan je een voorbeeld geven?
Ja, want ik heb dus dat testje ook op jullie site gedaan. En toen bleek dat ik het niet had.
Oh.
Maar dat is omdat dat testje veel te vriendelijk is.
Oh, okay.
Want ik heb het wel degelijk. Bij mij manifesteert het zich altijd heel erg rondom kerst. Terwijl ik weet dat de meeste mensen die jou met kerst willen verplichten iets te doen wat jij niet wil, dat eigenlijk helemaal niet vanuit een religieuze overtuiging willen. Maar dan heb ik het altijd heel erg. Dat ik denk, andere mensen willen dat ik nu iets ga doen op deze
vrede op
dagen.
Aarde.
Nou ja, of wat dan ook. Maar dan het heeft dus meer met een soort autoriteits... ik vind het niet echt een probleem, want ik heb er niet zo'n last van. Maar zodra mensen vinden dat je iets moet... omdat zij het bedacht hebben, ja. Daar heb ik echt stress van. En dat is voor mij de kern van religie. Dat andere mensen iets hebben bedacht wat jij zou moeten doen, omdat zij het een goed idee vinden.
Nou, dan zit je al in het frame van de religiestress. Namelijk, religie is een tegenover. En religie is een gegeven dat jouw mogelijkheid om zelf te kiezen, jouw authenticiteit, onder water zet, onderdrukt zelfs. Ja. En dat gegeven is dus echt in de jaren 60 zijn we zelf kiezen heel belangrijk gaan vinden. Heel veel mensen hebben toen ook gezegd, nou, mogen we zelf kiezen, dan gaan we als eerste die kerk verlaten. Je neemt dus niet meer de kerk over van je ouders of het geloof. Nou, je hebt wel het atheïsme van je moeder
overgenomen. Ja.
Dus helemaal lukt het nooit. Maar in ieder geval, mensen zijn toen die kerk gaan verlaten en zijn het ook heel negatief gaan framen. Echt als een tegenover. En je zag dan vanaf dat moment, als toen secten kwamen ineens op, ik weet niet of je dat herinnert, de Bhagwan had je, de Moon-secte. Ja. Nou, dat was meteen debat en discussie van het is een gevaar voor de volksgezondheid.
Ja, jij zegt ik wil meer religie in het openbaar.
Ja, religie moet juist voor de voordeur, want religie in de kern gaat over het goede, het mooie, het schone, het morele. En niet zozeer om een ander iets op te leggen. En als een variatie hoor. Ik heb het niet over één religie in het bijzonder. Maar daar gaat religie eigenlijk over.
Het is bedoeld om het leven mooier en beter te maken. Dus kom er mee voor de draad, zeg
jij. Kom er mee voor de draad. En een overtuiging kan, ook een religieuze overtuiging, kan wel perverteren. Het kan helemaal misgaan. Dat geef ik direct toe. Maar het idee dat een wereld zonder religie een mooiere wereld is, klopt niet. Sterker nog, dat is al eens een keer geprobeerd in de Sovjet-Unie. Religie afgeschaft. En daar ging het ook mis. Dus die onderdrukking, die autoriteit die uit de hand loopt, dat heeft denk ik met iets anders te maken dan met geloof. Dat heeft met menselijk soort te maken.
Alles wat jij nu zegt, ik voel het dus gewoon aan mijn ademhaling zelfs. Dit geeft mij al zoveel stress. want dit is dus, jij hebt dat boek over religiestress geschreven. Ik heb een ander boek geschreven over kluitjesvolk. En daar schrijf ik ook, de arrogantie van gelovigen is zo stuitend. Ze denken dat ze op basis van hun geloof het recht hebben om te oordelen over hoe ik leef.
Nee.
Jawel, maar dat wat jij net zei, hè, van religie maakt het leven mooier. Want ja, dat gaat over vrede op aarde en al die andere dingen. Alsof ik als ongelovig mens dat allemaal niet zou hebben.
Hoor je mij niet zeggen.
Sterker nog, ik denk dat mijn overtuiging zuiverder is, omdat die echt vanuit mezelf komt en niet bedacht door iemand anders.
Hoor je mij allemaal niet zeggen. Ik zeg niets over jouw overtuiging dat die niet mooi is. Ik zeg alleen in het hele palet van overtuigingen voegt religie iets toe. Als ik zou zeggen kunst is mooi, als je niks met kunst hebt, kun je dat begrijpen. Ik heb niks met voetbal, maar toch begrijp ik mensen die zeggen voetbal is voor mij belangrijk. Dan zal ik niet direct zeggen, oh, voetballen achter de voordeur weg ermee, want het loopt daar helemaal uit de hand in Qatar.
Je zegt dus ook net, met religie is het mooier en dan haal je Rusland erbij. Nou, zullen we even een paar voorbeelden erbij halen nu in de huidige tijd, waar de religies het ook niet echt mooier hebben
en daar
gemaakt.
Ben ik het mee eens, want religie...
Het is heel selectief wat jij zegt.
Nee, ik ben het namelijk met je eens dat religie kan absoluut heel vervelend zijn. Een overtuiging, een gelovige overtuiging, kan perverteren. Ik vind het ook altijd heel lastig in het debat hierover dat er mensen zeggen, ja, maar eigenlijk zijn gelovigen heel lief. Dat geloof ik niet. Ik denk dat gelovigen soms ook heel vervelend en heel onaardig kunnen zijn.
Ze
zijn net mensen. Maar dan moet je het daarover hebben.
Maar Tom, als jij Marianne in het wild tegen zou komen, dan is het mogelijk dat jij tegen haar begint te preken, omdat jij zegt, ik heb iets moois voor jou en dat wil ik aan je meegeven.
Ja, maar ik heb altijd wel goede methodes. Dus
nee, dat snap ik. Maar in principe loopt ze dat gevaar als ze jou tegenkomt.
Ja, ik kan op een gegeven moment wel een keer het Jezusballetje opwerpen.
En als zij dan zegt, no way, wat doe jij dan?
Ja, van nature ga ik dan een grapje maken en zeg ik, nou, dan gaan we iets anders doen.
Maar dat meen je niet, je gaat wel door dan.
Nou nee, je hoeft niet de band te verbreken met mensen wanneer ze een andere overtuiging erop nahouden. Sterker nog, de meeste mensen in mijn omgeving geloven helemaal niets en zijn buitengewoon kritisch.
Wat moet er dan voorbij de voordeur? Want ik vind juist dat het achter de voordeur moet blijven. Wat je thuis doet in je eigen huis, prima. Geloof alle gekke dingen die je wilt. Maar val een ander er niet mee lastig. Nou, jij vindt dat ik ermee lastig gevallen
heel recent, de overheid heeft besloten dat ze op de adressen van mensen die lid zijn van een kerk niet meer door willen geven aan de kerken. Want zeggen ze, een scheiding van kerk en staat. Ik vind dat soort zo'n rigide beslissing een beetje over de top, want bij het voetbal, om daar maar weer naar te verwijzen, betaalt de overheid ook voor de schade en de overlast die een gemiddelde voetbalwedstrijd in een groot stadion veroorzaakt.
Ik denk ook tegen, overigens. Ja,
maar goed, dat zou je ook
kunnen zeggen. Maar kunstsubsidies bijvoorbeeld, ben je daarvoor, Marianne?
Nou, ik ben te rechts om voor welke vorm van subsidie ook te zijn, eigenlijk.
Oh,
en
okay.
En ik vind dus eigenlijk ook, zoals nu ook, wij zitten nu bij een programma dat betaald wordt, ook van mijn belastinggeld.
En je bent er.
En ik ben er ook nog, zo hypocriet ben ik dan ook wel weer.
Dat doen we niet met alle belastingbetalers, hoor. We kiezen ze wel uit.
Ja, precies. Maar ik vind op zich wel dat jullie dat heel goed invullen. Want als ik naar dit programma luister, ik weet vanuit welke achtergrond jullie het maken. Ik vind dat je dat ook elke dag ziet aan de onderwerpkeuze, maar nooit aan de inhoud. Ik heb nooit het gevoel in dit programma dat van tevoren de uitkomst van de discussie al vaststaat. En dan heb ik er niet zo moeite mee. Nee.
Maar als ik jou nou vertel dat dat in heel veel kerken het geval is, en dat de gemiddelde kerk in Nederland lijkt meer op een korfbalclub dan op iets van Al-Qaeda. En toch is dat meer Al-Qaeda-achtige frame het verhaal dat over religie verteld wordt.
Ik vind ook niet per se dat er geen kerken zouden moeten zijn. Hè, want dus helemaal achter de voordeur blijven, dat kan ook niet. Maar ik vind wel dat het echt zo beperkt mogelijk moet blijven. En ook die oproep van de SGP bijvoorbeeld een tijdje geleden van zet die minaretten stil, was ik helemaal voor. Want ik vind dat ook echt niet.
Terwijl jij, Tom, dat waarschijnlijk zeer overdreven vond.
Ik vind het overdreven, omdat je de angst die daarachter zit, namelijk die, dat, dan heeft de SGP ook even last van religiestress. Want
en hypocrisie.
In ieder geval, ze hebben het gevoel van die overtuiging gaat mij in de hoek zetten. Ik ga daar last van krijgen in mijn eigen vrijheid. Ik denk dat dat niet klopt. Ik geloof daar gewoon niet in.
Want jij gaat zelf nog een stap verder. Ik had het net over die kunstsubsidie. Jij zegt, doe ook maar religie voor religieuze, of subsidie voor religieuze organisaties. Doen we met kunst ook?
Ja, ik vind als je het voor kunst doet en je zegt kunst voegt iets toe aan het leven, is belangrijk. Niet voor alle mensen. Er zijn mensen die een hekel hebben aan kunst. Ik kan ook nooit te lang in een museum verblijven, maar dat heeft meer te maken met mijn spanningsboog. Dan kun je bij geloof. Precies, maar je kunt bij geloof dus ook zoiets zeggen wat niet wegneemt.
Als je het zo belangrijk vindt, betaal je toch gewoon zelf?
Tuurlijk, en daar ben ik ook voor. In principe, dat wat je belangrijk vindt, moet je zelf betalen. Wat dat betreft lijk ik op jou. Maar ik vind het feit dat de overheid af en toe religie een beetje eenzijdig uitpikt en het dan in een soort vijandsbeeld zet en zegt van het is eigenlijk iets van achter de voordeur. Het klopt niet, ook niet met de Nederlandse scheiding van kerk en staat. Want die gaat er juist over dat in de publieke ruimte alle godsdiensten gelijk zich mogen presenteren en zichtbaar mogen zijn. En juist niet dat het achter de voordeur moet zoals in Frankrijk.
Nou ja, maar er zijn ook wel eisen aan. Dus bijvoorbeeld om toch weer even op die minaretten terug te komen, daar is ook gewoon wel regelgeving voor. Hè? Hoe vaak, hoe hard,
maar daar ben ik het mee eens.
Ja. Nou ja, en ik vind schaf het dan helemaal. Want nee. In dat geval is namelijk wel zo. Ik word gewoon, als ik er in zo'n straat loop, word ik ermee geconfronteerd. Iemand duwt zijn religie in mijn gezicht. Ik wil dat niet.
Maar dat
niet.
Is toch ook met autorijden zo? Ik bedoel, er zijn auto-ongelukken, het gaat mis op de snelweg, er rijden mensen te hard.
Ja, maar
dus er moeten wel regels zijn. Dus het is prima.
Het is wel iets anders, dat klopt. Het is wel iets anders.
Ja, maar het is wel zo dat zeker het idee dat religie
gelooft,
iets onbegrensd is, dat die vrijheid onbegrensd zou moeten zijn, dat geloof ik ook niet. Je mag best zekere zin grenzen stellen. Ik vind het gebruik van geweld absoluut
verwerpelijk.
Verwerpelijk. Ja. En
Marianne, op Twitter wordt gevraagd, atheïsme hoort dat ook achter de voordeur thuis dan?
Ja, ik moet mezelf wel. Ik moet wel op de rem trappen soms dat ik niet hetzelfde gedrag ga vertonen.
Want die neiging heb je wel om je atheïsme te verkondigen.
Wel, die neiging heb ik wel. Ik vergelijk het eigenlijk altijd. Ik geloof in Bruce Springsteen. En doordat ik in Bruce Springsteen geloof, snap ik jullie wel. Ik vind jullie wel heel raar, heel gek. Ja. Al je gekke verzinsels. Maar ik begrijp wel dat je troost en hoop kunt halen uit iets. Ik haal het dan uit iets anders. Maar ik zou nooit gaan zitten drammen van oh, je moet naar zo'n concert.
Je hebt nu wel eens een naam een paar.
Maar heb je het gevoel dat ik zit te drammen?
Ja, heel vaak wel.
Bosman is binnenkomen lopen. Frank, goedenavond. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Theoloog. Ken jij het fenomeen religiestress?
Ja, ik herken het fenomeen wel, ook omdat ik het prachtige boekje van Tom natuurlijk gelezen heb. Iedereen aanbevelen wat mij betreft. Maar ik herken het wel. Ik wil even terugkomen wat er net gezegd werd, van dat je in de straat niet geconfronteerd wil worden met iemand die zijn religie in je neus duwt. Als ik een gemiddelde winkelstraat doorloop, word ik met een hele hoop dingen in mijn neus geduwd waar ik geen zin in heb. We hebben het hier over buikbanden bij kinderen. Ik word ook lastiggevallen met de meeste reclames voor eet vette hamburgers en eet veel stoep.
Jij zegt,
met veel
reclame
suiker
is overal en het vertellen van de geloof is eigenlijk ook
waarom
een soort reclame.
Waarom zou geloof in je neus duwen anders zijn dan hamburger in je neus duwen?
Nou, op zich maak je daar wel een goede vergelijking. Want toen het bijvoorbeeld ging over het verbieden van die burkinis in Frankrijk, net na die aanslagen in Nice, toen werd er een beetje lacherig gedaan over mensen die zo'n burkini dan ook echt bedreigend vonden. Terwijl dat zijn gewoon de wetten van de marketing. Als Justin Bieber een bepaalde spijkerbroek draagt, willen alle tieners die spijkerbroek. Dus dat in je hersenen diezelfde associatie wordt gemaakt, dat begrijp ik wel. En dan zie je dat ook bij religies is nou eenmaal ook, er zijn ook schaduwkanten, er zijn negatieve kanten.
Zeker.
En ze vechten elkaar de hut uit over welke de beste is. En ik wil daar gewoon niet tussen
maar
zitten.
Dat laatste is...
Nee, wij zijn echt een ander soort christen. Ja. Jij bent een heel anders christen dan
Naast mij zit een katholiek en ik ben een protestant. Ik ben ook nog eens een keer gewisseld van kerk.
Maar we knuffelen elkaar wel. Ondanks dat we niet van hetzelfde soort zijn. Het kan wel.
Ook een beetje eng.
Kan wel.
Nee, maar het beeld dat jij steeds schetst van ze vecht elkaar de tent uit en het is alleen maar negatief. Ja, dat maar... is dus te zwart-wit, okay. Dat is te stellig. Ja.
Goed, de tegenstelling is wel helder. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. De serie waar het allemaal over gaat, Rot op met je religie. Dat vind jij waarschijnlijk wel een goede tekst, Marianne?
Ik was nooit zo'n fan van al die rot op-programma's bij de EO. Maar deze spreekt me enorm
vanaf
aan.
Vanaf volgende week elke dag te zien om 9:10 op NPO 2. Dit is de dag waarop menig Nederlander heeft gekeken hoe populair zijn of haar naam vorig jaar was. Traditiegetrouw brengt de Sociale Verzekeringsbank ieder jaar die cijfers naar buiten. En dit jaar is het niet anders. Thijs zonder H doet het nog steeds heel aardig. 93 jongetjes kregen die prachtnaam mee afgelopen jaar. Ter vergelijking, er zijn in 2016 maar 30 Franks geboren, bijvoorbeeld. Frank, het kiezen van een naam moet je wel overwogen doen, legde cabaretier René van Meurs al eens uit.
Ik heb wel al een beetje nagedacht over kindernaam. Ik heb bedacht, als ik een dochtertje krijg, dan noem ik die denk ik Amanda of Natasha of Cassandra. Weet je, een kapster in de familie is altijd handig.
Het is de dag waarop trambestuurder Henkie Blond een bijzondere gast aantrof in zijn Amsterdamse tram 5. Een achtergelaten teddybeer.
Ik vond deze beer, die kwam bij me op Centraal Station. We hebben het hartstikke gezellig, berengezellig. Maar we gaan toch op zoek naar degene die met hem het leven hoort te slijten. Je weet me te vinden. Delen mag. Amber Alert.
Ja, het Amber Alert van de trambestuurder werd vandaag al meer dan 100.000 keer bekeken en honderden keren gedeeld. Toch is het harige knuffeltje nog niet herenigd met zijn eigenaar. Ben je dus je teddy kwijt? Neem contact op met Henkie Blond via Facebook. Dit is de dag waarop het... daar komt het tune nog.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop het Twitter-account van SGP-voorman Kees van der Staaij werd gehackt door journalisten van RTL Nieuws. Van der Staaij liet weten dat hij het vervelend vindt dat dit kon gebeuren. Hij heeft zich voorgenomen de wachtwoorden van zijn accounts vaker te wijzigen. Frank Bosman hoorde het nieuws en viel van zijn stoel. Heb ik hier staan, klopt dat?
Ja, ik val vrij makkelijk van mijn stoel, hoor. Maar dit geval was zeker waar. Zeker.
Wat is jouw stelling?
Dat hacken geen journalistiek is.
En hacken is geen journalistiek. Dat is op zichzelf waarschijnlijk waar. Maar je bedoelt waarschijnlijk ook dat je het... Ja, nee,
nou ja,
vertel
ik ben,
zelf wat
ik ben
je
daar eigenlijk. Ik vind het een beetje ingewikkeld. Dat RTL Nieuws heeft het Twitter-account van der Staaij gehackt. En iedereen is daar, heeft nu een discussie over onze politici digitaal goed beveiligd. Maar niemand stelt de vraag: is het wel normaal dat je op deze manier als journalist aan je informatie komt? We hebben RTL Nieuws, die altijd samen met Frits Westerhef voor het eerst citeert uit gelekte stukken op Prinsjesdag. En iedereen prijst hem daarvoor dat hij dat gedaan heeft. Maar volgens mij is dat strafbaar in dat geval.
Hangt er vanaf hoe je eraan komt, lijkt me. Als je het hackt, dan is het strafbaar.
Ja, maar ik kan me ook misschien juridisch dan nog een nee straf, maar iedereen voelt toch aan dat hier moreel iets niet zit. Die stukken worden 2 dagen later ook openbaar. Dus hoezo moet dit dan op dat moment openbaar gemaakt worden? We hebben een SBS-journalist, Alberto Stegeman, in 2008, kan je nog wel herinneren. Die kon zich heel makkelijk toegang verschaffen tot het niet openbaar gedeelte van Schiphol. En hij kreeg van de rechter een boete in 2010 voor valsheid in geschriften.
Maar is dat vergelijkbaar met het hacken van een Twitter-account?
Nou, ja, hacken is strafbaar. Ja. Hacken is strafbaar. Is digitale huisvredebeuk. Dan kan je een beetje zeggen van jij hebt een heel makkelijk paswoord, Thijs. Dus dan zegt die hacker, ja, maar als je zo'n makkelijk paswoord maakt, dan maak je het er ook wel een beetje naar. Maar stel nou dat ik weet, ik woon naast jou en ik weet dat jij je sleutel van je voordeur onder een bloempot gedouwd hebt.
En ik doe die
bloempot.
Braak,
en ik zeg van, ja, maar als je die sleutel daar neerlegt, stomme Thijs, natuurlijk kom ik dan binnen. Dus mijn punt is niet, er zijn omstandigheden dat een journalist de wet moet overtreden of op de randjes van de wet moet lopen, omdat er staatsbelang op het spel is. Dat is de taak van de journalistiek.
Ja, maar dat is hier niet aan de orde,
vind jij? Ik vind dat er heel snel journalisten geprezen worden voor iets waarvan als je er even iets langer over nadenkt, denk je van ja, maar is dat eigenlijk wel in de haak?
Marianne, wat vind jij?
Nou, ik ben het op zich wel mee eens, want je hebt ook zoiets als ethisch hacken, hè? Ethische hackers.
Maar dat is eigenlijk wat er vandaag gebeurde, want die jongens die hadden gehackt en lieten meteen weten dat zij het gedaan hadden.
Ethische hackers krijgen vooraf toestemming. Dus er zijn bedrijven zoals Wekamp of zo, webshops, die hebben van tevoren dan, die dagen eigenlijk deze mensen uit van hack ons maar. Dus die zijn er om aan te tonen wat deze journalisten waarschijnlijk ook hebben willen doen, aantonen hoe makkelijk het is. Maar daar zou je dan wel een soort van halve opdracht voor hebben moeten krijgen.
En ethisch hacken.
En het ligt er ook nog aan, wat doe je vervolgens? Dus plaats je echt onder dat account ook nog iets? Ja, dan ga je wel over.
Maar vandaag hebben ze dat gedaan om aan te tonen dat het gehackt was. Ja. Maar wel met hun naam erbij. Dus iedereen
op een andere manier aan te tonen.
Ja, wat hadden ze moeten doen, Frank?
Nee, ik ben het helemaal met je eens, nadat ik je bijna onderbrak. Sorry daarvoor. is dat ik vind dat als je een lek vindt... je bent ethisch hacker, je vindt een lek... Twitter-account of wat dan ook... dat je degene van wie dat Twitter-account is... of waar degene lek is, moet je informeren... moeten ze de gelegenheid geven om dat te kunnen herstellen. En zonder dat je het aan de grote klok hangt... en die journalisten hadden beter van de staai... kunnen informeren, kunnen zeggen... je hebt 24 uur om je account weer dicht te maken... want het is niet veilig. En we geven je ook nog 24 uur de tijd om een statement te maken... en we zullen dat statement van jou... bij onze openbaarmaking van dit probleem... publiceren.
Want uiteindelijk kaart je dan wel hetzelfde probleem aan... alleen je doet het netjes.
Dat het
maar dan ben je nog aan het hacken.
Ja, maar dat vind ik al koninklijker dan... want het is toch een beetje RTL... sorry, lieve collega's van RTL... het is een beetje toch een beetje wie kan het langs de plassen hier. Ik vind het een beetje jammer. Ja, ik vind het een beetje jammer.
Je punt is helder. Dankjewel. Dit is de dag waarop de VVD in navolging van het CDA... een plan heeft gepresenteerd om de criminaliteit in Brabant aan te pakken. Het is menens in Zuid-Nederland, stellen de liberalen. En dus moeten burgemeesters veel meer mogelijkheden krijgen... om malafide bedrijven en criminelen aan te pakken.
Nou, het gaat erom dat criminelen gewoon de grip op de bovenwereld steeds sterker hebben. Wat we gewoon willen voorkomen... is dat de criminelen dienst uitmaken in het zuiden van Nederland. En daarom vinden wij dat het tijd is voor onderzoekse maatregelen.
Dit is de dag waarop de mogelijke erfgenamen van de vorige overleden zanger Prince... voor de rechtbank verschijnen in Amerika... en de hoop om aanspraak te maken op een deel van de erfenis... waar geen testament voor bestaat. Een van de belangrijkste twistpunten is een kluis in het studiocomplex van Prince... waar volgens geruchten duizenden opnames liggen die nog niet zijn uitgebracht. Muziekmanager Ivo Marzan snapt niet dat de overleden zanger... daar niks over heeft vastgelegd.
Dat zo'n man zo voorzichtig hiermee is geweest en altijd heel... Er zijn echt een paar liedjes die hij wel eens live deed... maar waar de opnames nooit van naar buiten zijn. Die zo voorzichtig was in zijn leven. En dan eigenlijk daarna zijn handen ervan afhaalt en zegt succes ermee.
Tieners met extreem overgewicht kunnen in het Maastricht UMC een maagband krijgen. 20 kinderen zijn de afgelopen 4 jaar op die manier geholpen... door het team van kinderchirurg Ernst van Heurn. De ingreep is omstreden onder artsen. Kinderarts Edgar van Mil van het Jeroen Bosch ziekenhuis die is tegen. Beiden zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Meneer van Heurn, wanneer komt een kind in aanmerking voor een maagband?
Als het uitbehandeld is... door de kinderarts en door degene die hem helpen. Een psycholoog, een diëtist, een fysiotherapeut. En zijn kinderen met heel fors overgewicht. Met een BMI van over de 40. Dat wil zeggen dat een jongen van 1,80 meter... dat hij 130 kilo weegt ongeveer. En als die kinderen behandeld zijn met multiple lifestyle interventies... zoals ze het noemen. Er zijn een heleboel dingen die tegelijkertijd worden gedaan.
Allerlei pogingen gedaan om slanker te krijgen. Is niet gelukt.
En dat lukt niet. En dan ga je overwegen om een operatie te doen. Dan krijgen ze een intake en dan worden ze geopereerd... als wij denken dat dat zinvol gaat zijn.
Vanaf welke leeftijd?
14 tot 16 hebben we gekozen.
14 tot 16, oké. En dat is ook al gebeurd in de afgelopen jaren?
Ja. En 14 is gekozen omdat die kinderen dan uitgegroeid zijn.
Oké. Maar dat geldt niet voor alle kinderen van 14, maar in dit geval?
Nee, maar dat klopt. In principe zijn de meisjes van 14, als ze ongesteld zijn, zijn ze uitgegroeid. En de jongens van 14, dan kijken we of ze nog groeien. En er wordt een handfoto gemaakt om te kijken of de groeischijven dicht zijn. En als ze niet meer gaan groeien, dan komen ze in aanmerking voor het onderzoek.
Ja, wat is een maagband? Even voor de leken in een paar zinnen.
Een maagband is een soort opblaasbaar bandje dat rond... het bovenste stukje van de maag wordt gedaan... waardoor voeding minder makkelijk kan doorzakken.
Oké, en waardoor je dus minder trek hebt in de loop van de dag om te eten... en waardoor je dus ook uiteindelijk minder gaat eten?
Ja, als je heel veel eet, dan blijft het erboven staan... en dan gaat het pijn doen. En dus die kinderen zijn gedwongen om heel goed te kauwen... kleine porties te eten... en daardoor veel tijd tussen de porties te houden... waardoor het verzadigingsgevoel eerder... optreedt. Oh ja. En dat houdt in dat die kinderen als het ware... een nieuw eetgedrag gaan leren.
Ja. Meneer Van Meel, u was betrokken bij het onderzoek... maar sinds zo'n ingreep toch wel heel extreem. Waar zit uw bezwaar?
Het klopt inderdaad dat ik daarbij betrokken was. Ik juich zeg maar, de wetenschappelijke kant er ook echt van toe. Want de praktijk is dat vaak, niet zozeer in Nederland... maar daarbuiten dit soort methoden al worden toegepast... voordat het echt wetenschappelijk is aangetoond. Dus dat was de reden dat ik zeker groot voorstander van was... en ook een van mijn patiënten tot die 20, wel meer, tot die 20 behoorde.
Maar toch grote twijfels? Ja.
De twijfel zit hem erin dat we met deze mooie ontwikkeling... tegelijkertijd ook nog aan de voet staan van de ontwikkeling... van de kindergeneeskundige of algemeen geneeskundige zorg... psychologische zorg voor deze kinderen.
Daar is nog helemaal niet zoveel over bekend?
Nee, we zijn daar eigenlijk pas nu goed en wel op dreef mee aan het komen. We hebben heel veel mensen gehad die heel enthousiast aan de slag gingen... en natuurlijk een focus hadden van... goh, ga nou eens proberen om minder te eten en meer te bewegen... met alle goede bedoelingen dat we de adviezen gaven... maar daarvan weten we inmiddels... daarmee gaan we het niet redden.
Nee, maar uw collega had net een heel moeilijk woord voor alle pogingen die al zijn gedaan voordat zij die maagband gaan plaatsen. Dus kennelijk gebeurt er wel heel veel voor die tijd.
Er gebeurt veel. En tegelijkertijd zien we dat we de manier waarop we dat tot nu toe hebben aangepakt eigenlijk niet effectief is. Dus je gunt eigenlijk het kind met het probleem eerste instantie een effectievere methode. En pas als je weet van, hey, we pakken het nu op de andere methode aan, waarin je veel meer op zelfmanagement en kijkt van, wat zijn nou de onderliggende problemen bij dit gezin.
Want dat kan je zeggen, dat er zijn altijd onderliggende problemen. Niemand, en als er niks met je aan de hand is, dan word je geen 130 kilo als je 14 bent.
Dat kun je eigenlijk zo wel stellen. Ja. Want natuurlijk, iedereen, ieder ouder, ieder kind, zeker de kinderen van deze leeftijd, maar zeker de ouders ook bij jongere kinderen, iedere ouder wil een gezond kind.
Ja. Meneer Van Heurne,
ouder weet inmiddels dat overgewicht niet goed voor je is.
Nee, met zo'n maagband pak je de onderliggende problemen niet aan, zegt uw collega.
Nee, nou, het grote probleem is dat die kinderen met zeer fors overgewicht, dat die het risico lopen op allemaal andere ziektes. Hartproblemen op latere leeftijd, ze hebben vaak al suikerziekten, ze hebben ademhalingsproblemen in de nacht.
Dus u zegt, je pakt misschien de onderliggende problemen niet aan, maar je voorkomt wel andere problemen?
Ja. En de onderliggende problemen met eetgedrag, dat pak je eventueel, ik denk dat je het ook nog aanpakt. Maar het gaat erom dat deze kinderen hebben al geprobeerd op een andere manier door die leefstijlinterventies af te vallen. Dat is niet gelukt. Dus dan zit je met een probleem dat je een kind hebt dat alles al geprobeerd heeft.
Maar meneer Van Meel zegt juist niet alles is geprobeerd. Dat sterker nog, de staat in zijn kinderschoenen dat proberen.
Nee, want als het effect heeft gehad, dan komen ze niet in aanmerking voor de maagband.
Nee, dat snap ik. Dan hoeft het niet meer.
Nee, dat hoeft het niet meer. Nee. Dus met andere woorden, ze komen bij een kinderarts. En er zijn dus een groot aantal kinderen die daar komen. Die behandelt ze met leefstijlinterventies.
En heel vaak werkt dat, zegt u?
En als dat werkt, dan is het dat willen we.
Ja.
En als het niet werkt, dan vind je die kans op complicaties zo hoog dat je ze een maagband geeft. Maar een maagband heeft een voordeel dat het een relatief eenvoudige operatie is. Het is een operatie die 3 kwartier duurt, waarvoor kinderen 1 dag in het ziekenhuis worden opgenomen, waar weinig complicaties van zijn en die ook nog weggehaald kan worden als op een gegeven moment een andere manier
weten. Het is geen definitieve ingreep. Frank Bosman?
Nou, ik vraag me dat zelf wel af. Ik heb ook zelf een dochter van 15 en een jongen van 14. En je ziet aan mij dat ik wel van het goede leven hou.
Niet de allerslangste.
Niet de allerslangste van deze tafel. Dat zal ik ook nooit worden ook. Maar als je een kind van 14 hebt die 130 kilo woog, hè, want dat zei u net volgens mij als voorbeeld.
Ja.
Hebben we dan als maatschappij niet ergens in de opvoeding verschrikkelijk ergens gefaald? Hoe komt een kind 130 kilo
krijgen? Meneer Van Meel?
Ja, ik ben blij dat je dit inbrengt. Want dat is inderdaad wat er aan de hand is. Kijk, ik bedoelde net aan te geven van, kijk, we beginnen pas net te ontdekken welke onderliggende oorzakelijke en onderhoudende factoren dit probleem hebben doen laten ontstaan. En nu we daar langzaam meer duidelijkheid over krijgen, kunnen we ook nu pas daar de aanpak op gaan bouwen.
Maar kinderen die nu 14 zijn en 130 kilo, die kunnen niet wachten tot u eindelijk klaar bent met de rest van het onderzoek, ja, zou ik bijna zeggen.
Dat is helemaal waar. Dus tegelijkertijd, daarom begonnen we ook zo, ben ik ook weer heel erg blij met deze methode. Dat we een effectieve methode hebben, is een hele waardevol gegeven. En anderzijds is het wat ik niet zou willen, of zeker niet zou wensen, is dat hier de boodschap van uitgaat van, goh, we hoeven allemaal niet zo moeilijk te doen over het
want
probleem.
Want daar bent u bang voor. Als die maagband beschikbaar is, dan gaan we misschien helemaal niet meer verder zoeken naar andere oplossingen.
Ja, kijk, nu heb je al als arts te maken dat ouders naar je toe komen en zeggen van, goh, is er niet een pilletje of zo? Want het is allemaal ingewikkeld.
Maar zo simpel is het niet. U zegt, je moet wel degelijk op die levensstijl ingaan.
Nou ja, zeker als er algemeen of voedkundige problemen onder zitten, en daar heb je geen oog voor. En je weet ook hoe het kind wordt opgevoed. Dat is ook de manier waarop het kind later zijn kinderen of haar kinderen gaat opvoeden.
Dan plant het zich nog voort.
Dan bereiken we niet veel meer.
Frank?
Nou, het lijkt soms wel of we overgewicht als een ziekte beschouwen. En nou snap ik wel dat je er heel erg veel vervelende gevolgen van kan ondervinden. Maar het is volgens mij gewoon uiteindelijk een kwestie van discipline. En als kinderen geen discipline hebben, heb je 2 ouders... die voor hem of haar die discipline moeten opbouwen.
Nou, daar wil ik de arts nog wel even voor. Meneer Van Heurne?
Nou, ik denk dat het heel multifactorieel is. Het hangt van ongelooflijk veel dingen af. Het hangt af van hoe het kind zelf is. Het hangt van eetgedrag af. Maar het hangt ook van of ze het voeding opnemen. Het hangt er vanaf of ze voldoende gebruiken. De ene kan heel veel eten zonder een gram aan te komen. En de ander die eet
maar als ik mijn kind dikker zie worden, kort, dan zeg ik toch, kort, die mars krijg je niet meer. En die cornflex ook niet. En we gaan net zo lang door dat je. Ik verbied dat toch gewoon. Hij komt niet aan het spul. Zo simpel is het toch?
Ja, dat helpt. Maar wat wij doen is, we zetten een frietkraam naast de school neer.
Ja, daar ben ik ook op tegen.
Klopt. Dat schiet ook niet op. Nee. Goed, nou ja, maar obesitas geldt wel als ziekte, toch?
Dat klopt. Volgens de norm van de WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, is het zo dat bij volwassenen het als ziekte is gesteld.
Oh, bij kinderen niet nog?
Bij kinderen officieel niet.
En maar Frank wel is misschien een hele goede vader, dat zou kunnen.
Maar ik denk dat houding gezond is van het te zien als een gezonde reactie op een dikmakende omgeving.
Okay.
Dan kom je er op een andere manier mee in aanmerking.
Dank voor dit gesprek. We zijn een klein beetje ingewijd in dit probleem. Ernst van Heurn, Edgar van Meel, hartelijk dank dat jullie hier waren. En ik zeg ook dank tegen Tom Mikkers, tegen Marianne Zwageman en tegen Frank Bosman. Zometeen kunststof. Petra Possel ontvangt jazzzangeres Faye Klaassen. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met onder meer Anita Witsier. Zij presenteert maandag het Depressiegala. Veel luisterplezier. Dag.
NPO Radio 1.